Dit is het Data Nieuws, verzorgd door de Dataloog in samenwerking met AG Connect.
Welkom en leuk dat je luistert naar het Data Nieuws van 18 maart 2021 in samenwerking met AG Connect. De day after de verkiezingen. En Jasper, leuk je er weer bij te hebben.
Leuk om er weer bij te zijn. Deze keer niet zo lang geleden, maar wel weer veel gebeurd sinds de vorige keer dat we elkaar spraken.
Ja, enorm. Zijn elke keer dat we het doen, we doen één keer in de twee weken zo'n uitzending. Ja, en er gebeurt zo ontzettend veel. Onverwachte dingen, geplande dingen. De verkiezingen hebben we net gehad. Daar hebben we nog een aantal items over. Maar ook actuele onderwerpen die wij voorbij hebben zien komen. Laten we gelijk van start gaan met goed nieuws uit Nederland.
Goed nieuws uit Nederland en omstreken.
Ja, Techpoort, zeg je dat wat? Nou, Techpoort Challenge. In het voorjaar van 2021, nu dus, is de Techpoort Challenge ontwikkeld voor innovatieve MKB-bedrijven en start-ups om innovaties en oplossingen te ontwikkelen. En het sleutelwoord is smart technologie. Hoezo smart technologie? Voor het milieu. Emissie reduceren in de IJmond en de metropoolregio Amsterdam, dus Groot Amsterdam.
Ja, de winnaar van de Techpoort Challenge is bekend. André Kapitein heeft met Blue Reactor System deze plek in de wacht gesleept. Ja, wat hebben zij gedaan? In samenwerking met de Technische Universiteit Eindhoven hebben zij een unieke technologie ontwikkeld waarmee zij ongewenste gassen en geur uit de lucht kunnen zuiveren. Daarbij maken ze geen gebruik van water, chemicaliën en of filtersystemen. En dat betekent dat zij daarmee tot 95% een lagere CO2-footprint realiseren dan traditionele reinigingsmethoden.
Ja, maar daar zit dus het unieke in. Hè. Filteren, dat kunnen we al lang. Alleen er komt zoveel meer bij kijken. Vergelijk het eventjes als leek met kweken van avocado's. Daar is zoveel water voor nodig. Dat ding zelf is eigenlijk helemaal niet zo gunstig. Nou, dat geldt ook voor deze technologie. De komende 3 maanden wordt dat Blue Reactor Systems begeleid in het GoNH Growth verzuilingsprogramma. En hoe uitziet dat? Nou, workshops, netwerkbijeenkomsten en coaching. En afgelopen maandag 15 maart is het programma gestart met een 4-daagse best wel intensieve bootcamp.
Ja, dus die kunnen gaan vliegen met hun product en hun bedrijf. Leuk.
Precies. Overigens, je haalde even aan verkiezingstijd. Verkiezingen liggen nu net achter ons. We hebben natuurlijk allemaal netjes gestemd. Maar waar baseer je stem op? Wat is jouw kieswijzer? Wat is jouw debat als IT geïnteresseerde, als IT affiniado, als IT'er, als dataloog? Nou, gelukkig is daar de technologie kieswijzer voor.
Ja, en we hebben even gebeld met Rudy van Belkom. En Rudy is Futures Researcher bij de Stichting van Toekomst der Techniek. En hij is ook de initiator van het nieuwe kiezen. En heeft daarvoor de technologie kieswijzer opgesteld. Rudy, leuk je even in deze aflevering te hebben.
Ja, dankjewel. Leuk om er te zijn.
Want dit is een drukke tijd voor jou met de verkiezingen aanstaande.
Ja, dit is wel de Champions League in voetbaltermen inderdaad. Morgen zijn de verkiezingen, dus dat, ja, de laatste loodjes wegen zwaar, maar zijn ook leuk. Dus ik vind het vooral een luxe probleem om heel druk te zijn.
Ja, je hebt de technologie kieswijzer opgesteld en is dat een beetje een succes?
Ja, in termen van aantal deelnemers of gebruikers, de teller staat nu iets voorbij de 20.000. Dus dat is op zich een aardig aantal, geredeneerd vanuit de gedachte dat, nou ja, de vorige verkiezingen was er geen kieswijzer die zich richtte op technologie en digitalisering. Dus nou ja, het glas is half vol. Dus dat zijn dus al 20.000 mensen meer dan 4 jaar geleden. Als je kijkt naar de stemwijzer, hè, de grootste stemhulp van Nederland. Ja, dat loopt in de miljoenen. Maar goed, technologie is nog een beetje een niche. Ten onrechte overigens. Maar ik vind dat het goed gaat, ja.
Ja, 20.000 mensen die via de technologie kieswijzer erachter komen welke partij hun stem zou moeten krijgen als het gaat over een goede inzet van technologie. Kan je iets vertellen over de inzichten die jij nu ziet uit het kiesgedrag op jouw kieswijzer?
Ja, zeker. Ja, we hebben bewust geen gebruik gemaakt van binaire stellingen, eens, oneens. Hè. Iedereen wil zijn privacy beter gewaarborgd hebben, dus dat zegt niet zoveel en alle partijen staan er ook achter. Dus we leggen 5 antwoordmogelijkheden per onderwerp voor. En de totstandkoming is eigenlijk als volgt. Ik heb onafhankelijk van partijen die content geformuleerd, dus ik heb wel naar partijprogramma's gekeken, maar ook naar andere relevante onderzoeken van WRR of Rathenau, maar ook naar artikelen van bijvoorbeeld AG Connect of Computable, om op de hoogte te zijn van ja, wat zijn de onderwerpen die spelen en welke opties zijn er eigenlijk? Hè? Welke oplossingen zijn er? Dus in de praktijk komt het nu voor dat van die 5 antwoordmogelijkheden er slechts 4 vertegenwoordigd worden door een politieke partij en 1 niet. Maar dat die juist het meest gekozen wordt door veel burgers. En bijvoorbeeld een vraag die gaat over de democratie en hoe technologie daar eventueel een rol kan spelen in de toekomst. Zeggen de meeste partijen eigenlijk dat technologie helemaal geen invloed zou moeten hebben op de wijze waarop onze democratie is ingericht. En een aantal partijen, 6 stuks van de 18, hè, die wil dat technologie wordt ingezet zodat burgers zichzelf kunnen vertegenwoordigen en zo direct invloed hebben op overheidszaken. En opvallend genoeg, geen enkele partij wil dat technologie wordt ingezet zodat de input van experts en wetenschappers wordt meegenomen in politieke besluiten. Een ruime meerderheid van de burgers wil daarentegen juist dat de input van experts en wetenschappers wordt meegewogen in politieke besluiten. En slechts 12% van de burgers staat achter een meer directe vorm van democratie waarin zij zichzelf kunnen vertegenwoordigen. Dus dat zijn van die interessante wrijvingspunten waar er een duidelijk verschil is tussen wat partijen willen en wat burgers kiezen.
En als je nou kijkt naar de partijen die nu verkiesbaar zijn, zijn er meer dan ooit. Zie je ook dat nieuwe partijen meer technologisch gedreven standpunten ondersteunen?
Niet per se. Een interessante analyse, los van de heel inhoudelijk op onderwerp, is eigenlijk dat er zit een soort onderstroom dat je ziet dat eigenlijk het klassieke links-rechts denken, zoals we dat in het politieke spectrum doen, en zoals de kieskompas ook partijen en kiezers indeelt, dat blijkt eigenlijk helemaal niet op te gaan voor technologie. Je kunt eigenlijk niet spreken van een links- of rechts technologiebeleid. En rechtse partijen zijn dus ook niet per definitie conservatiever als het aankomt op technologie. Dus dat levert ook onverwachte resultaten op. Dus bijvoorbeeld een 20er, die kan uitkomen bij 50+. En dat is even slikken misschien, of verrassend of verwarrend misschien zelfs. Maar toch klopt dat wel. Je zou verwachten dat 50PLUS heel conservatief is als het gaat om technologie. Maar zij zijn juist één van de weinige partijen die DigiD-stemmen in de toekomst mogelijk willen maken. En zo zie je dus eigenlijk dat dat nog moeilijk te peilen is. Omdat veel partijen eigenlijk geen partijbreed gedragen visie hebben op het gebied van technologie.
En zeg je daarmee dat, als we kijken naar technologie, die klassieke verdeling die we hebben van progressief, conservatief of liberaal, conservatief en links en rechts, dat dat eigenlijk achterhaald is?
Dat zou wel mijn conclusie zijn. Het gevaar van links-rechts denken is ook dat onderwerpen onterecht geframed worden als links of rechts. Klimaat zou dan links zijn en economie zou dan rechts zijn. Dat zorgt alleen maar voor verdeeldheid in de samenleving, terwijl mensen het vaak inhoudelijk eigenlijk veel meer met elkaar eens zijn dan dit soort indelingen doen denken. En technologie laat juist zien, dat is een onderwerp van nu. Dat zijn onderwerpen die nu spelen. En gaan trouwens over waarden die al lang belangrijk zijn. Veiligheid, privacy, et cetera, keuzevrijheid. Alleen technologie heeft daar een nieuwe rol in. En speelt een nieuwe rol daarin. En laat eigenlijk zien dat het dat traditionele links-rechts denken overstijgt. En dat zou wat mij betreft een signaal zijn om dat in de breedte misschien ook wat meer los te gaan laten.
En verwacht je dat ook, dat dat in de toekomst gaat gebeuren?
Ik verwacht dat wel. Wat je nu eigenlijk ziet, is dat er steeds meer thema-stemhulpen bijkomen. Naast de technologie-kieswijzer is er ook een cannabis-stemwijzer, een boeren-kieswijzer, et cetera. Veel mensen zeggen nu, dat is vervelend, waarom zoveel stemhulpen? Maar ik zie het eerder als een signaal. Een signaal dat laat zien dat mensen veel meer op de inhoud zich aan het oriënteren zijn. Dus mensen kiezen niet alleen maar meer van VVD is voor ondernemers en D66 is voor onderwijs. Dat zijn eigenlijk achterhaalde ideologieën. En het onderwerpen als klimaat, maar dus ook nu steeds meer technologie, zijn echt onderwerpen waar mensen, daar hechten ze veel waarde aan. Dus dat laat zich niet zo makkelijk meer indelen. En dat thematisch stemmen misschien zelfs, zou ook nog in de toekomst mogelijk zijn.
Ja, waardoor er ook veel meer nuance komt in je kiesgedrag, want je kiest voor de onderwerpen die jou het meeste aangaan en de standpunten daaromheen, die worden daarmee minder relevant.
Precies, en vooral de inhoud eigenlijk komt centraal te staan. Dus het zou kunnen dat de poppetjes een beetje naar de achtergrond verschuilen, omdat mensen nu eenmaal steeds meer geïnformeerd zijn. En dat is natuurlijk ook mede dankzij technologie.
Wat is de meest technologisch progressieve partij?
Het is moeilijk om te zeggen. Ik denk dat dat van oorsprong de Piratenpartij zou zijn. Als in, zij zijn een van de weinige partijen die zich ook expliciet profileren op het gebied van technologie. Maar zijn juist weer behoudend, omdat ze vanuit mensenrechten redeneren. Dus zijn eerder verbod op gezichtsherkenning, et cetera. Ik denk opkomend is Volt. Is ook wel een progressief club op het gebied van technologie, als dat al een juiste indeling is. En voor de zittende partijen zie je denk ik D66, GroenLinks, ook CDA wel, zijn wat uitgebreider in de partijprogramma's. Ik denk ook dat dat komt omdat zij in die tijdelijke commissie voor digitale zaken zaten en daarmee dus ook wat meer voorloper zijn.
Nou, ik hoop dat mensen veel baat hebben bij jouw technologiekieswijzer en dat het ze ook helpt om de juiste stem uit te brengen. En wat het gaat opleveren, ja, dat gaan we zien als de uitslag bekend is.
Zeker. Inzichten. Ik heb na de verkiezingen nog ongeveer een jaar om mijn onderzoek voor te zetten. De technologiekieswijzer is eigenlijk onderdeel van een breder onderzoek naar de impact van technologie op onze democratie. Dus ik ga ook nog minstens een jaar door om te kijken wat kan ik met die resultaten. Kunnen we ook aan oplossingen echt gaan werken.
En is het dan ook iets wat je deelt met de Tweede Kamer bijvoorbeeld?
Wel in de breedte, zeg maar. Dus waar liggen de gaten, zeg maar. Hè? Maar ik ga dat niet op partijniveau doen. Dus dit onderzoek is niet bedoeld om zeg maar partijcampagnes te verbeteren in de toekomst, maar veel meer om het maatschappelijke debat te versterken. Zowel meer kennis bij partijen als bij burgers. En dat debat ook vaker gevoerd wordt. Dus ja, ik zal dat zeker ook richting politiek communiceren, maar dan meer als Kamer in het geheel, zeg maar. En niet zozeer partijen informeren van jullie kunnen beter dit standpunt gaan wijzigen. Want dat is niet mijn idee.
Duidelijk. Rudy, dankjewel voor jouw bijdrage in deze aflevering. En heel veel succes gewenst met je onderzoek.
Dankjewel en heel graag gedaan.
Picnic kennen we natuurlijk allemaal als de online supermarkt en de grote uitdager in deze markt. Ja, zijn ze nog een uitdager? Want volgens mij zijn zij redelijk established tegenwoordig. Zij zijn ook heel actief met het naar buiten brengen van de ontwikkelingen die zij technologisch binnen hun bedrijf doorvoeren. Zo ook data en software engineer Mathieu Canet. En hij deelde wat tips om een gedistribueerde ETL-pijplijn te bouwen vanuit een monolithisch data warehouse. Dus hij hebben die stap gezet om een gedistribueerd systeem op te zetten. Maar hoe zorg je nou voor dat die data goed dat systeem doorgaat?
Ja, dus ook een stukje perceptie. Hè? Picnic is een supermarkt. Ja, nee, eigenlijk niet. Picnic is één grote logistieke datamachine die zich dan toevallig bezighoudt met bezorgen van supermarktgoederen met elektrische karretjes. Net zoals jaren terug Dell een PC-leverancier. Nee, Dell was een zo steeds eigenlijk wel, een hele efficiënte datamachine die toen, voor die tijd was een revolutie, niet zijn eigen voorraad aanhield, maar gewoon zijn componentenfabrikanten zei, ik wil morgen zoveel stuks van jouw product A hebben. Ik wil volgende week zoveel stuk van jouw product B hebben. Het is allemaal data-driven. Nou, terug naar Picnic. Die hebben dus nu hun lessons learned gedeeld. Belangrijkste les, nummer 1 eigenlijk, bereid je voor op mislukkingen. Reparaties en aanpassingen horen bij je werk en zijn dus geen uitzondering. Ga dus niet uit van het werkt allemaal en we blijven er vanaf. Nee, het werkt nu, maar straks misschien niet. Dus wees voorbereid.
Ja, en daarbovenop zorg er ook voor dat je het juiste gereedschap hebt. Werk met de juiste tools. SQL, handig om data te manipuleren. En Python om te automatiseren. Dat is eigenlijk wat zij standaard in hun gereedschapskist bij zich hebben.
Ja, en dan gelijk de volgende. Documenteer niet het voor de hand liggende. En binnen Picnic zijn er heel veel scripts. Veel meer scripts dan dat ze engineers hebben. Dus het is belangrijk om goed te documenteren. Zodat het eenvoudig is om te begrijpen wat er precies gebouwd is. Dus waarom het zo gebouwd is. En waarom het zo gebouwd is zoals het is gebouwd. Niet het is omdat het zo is. Nee, een redenatie erachter. Een uitleg voor je collega's, voor andere engineers. Voor mensen na jou of mensen naast jou. Inline documentation, version controlled markdown. Allemaal dingen die je naast de code moet hebben. Zodat je op een hoger niveau overzicht hebt. En ja, eigenlijk een wiki voor alle andere zaken.
Ja, dat is gelijk een mooi bruggetje ook naar ons volgende item die we van over de grens halen. Dus goed nieuws uit de rest van de wereld. Maar het begint nog niet zo fantastisch. Want wist je dat 98% van IT-leiders ervan overtuigd zijn dat machine learning zijn concurrentievoordeel gaat opleveren, maar dat tegelijkertijd slechts 6% van de organisaties vindt dat hun MLOps vaardigheden volwassen genoeg zijn om daar ook voordeel uit te halen?
Wacht even hoor, dus ze zien dat ze er voordeel uit gaan halen, maar dat ze niet in staat zijn om er voordeel uit te halen.
Is het één willen wel, we kunnen niet.
Ja, oké. Okay. Ik dacht al, is het één dan dit jaar en het andere is over 5 jaar? Maar nee, het is, we willen wel, maar we kunnen het niet. Ai, dat is wel wat even minder.
Ja, en dat zijn teleurstellende statistieken. Die komen uit een recent onderzoeksrapport van Forrester. En wat ik interessant vind, is een toelichting die online kwam op het blog van de HPE. Doc Gaggett, die schreef daar het een en ander over. En jij weet waar je het over had, hè Jasper?
Ja, hij had het over de 6 industrialized lessons learned from lean manufacturing. Naast tooling en R&D labs en supply chain noemt de man ook een aantal Japanse termen. En help me even met de uitspraak. Judoka?
Judoka, ja, ik heb vroeger wel gejudo'd, maar dat is denk ik wat anders, hè?
Ja, dat is judoka, dit is jidoka. Nou, we gaan door naar de volgende. Kaizen.
Kaizen, ja.
Dat zeg jij wat?
Daar heb ik eerder van gehoord, ja.
En poke joke.
Ja, dat klinkt als een dans, maar dat zal het niet zijn, Jasper. Ja,
ik denk aan een Pokémon, maar dat ligt ook aan mij. Dus nee, dat is het niet. Jidoka, dat gaat over de rol die automatisering heeft gespeeld in moderne engineering van productie. Dus je transformeert productkwaliteit, productiviteit en de doorvoer. En Jidoka is dus een Japanse term voor automatisering met menselijke intelligentie erbij. Dus machines en de mensen die ze bedienen krijgen dan... Ja, de middelen, de mogelijkheden om te stoppen met werken als er een probleem is. Dus niet de fabriek tendert maar door en de mensen ook. Ik zie nu Charlie Chaplin voor me in de klassieke film waar hij een radertje van de fabriek is. Heel onmenselijk. Nee, Jidoka houdt dus rekening met het menselijke en houdt rekening met problemen. Kunnen stoppen als er een probleem is om het te fixen. En het concept van Jidoka kan dus hetzelfde doen voor de hele productielijn van analytics. Self-service met Jidoka capabilities ingebouwd. Daarmee kun je infrastructuur, tooling en data provisionen om rekening te houden met de persona's die betrokken zijn bij machine learning processen.
Ja, want eigenlijk komt het heel vaak daar ook op neer, merk ik in gesprekken, dat het uiteindelijk toch de mens is die geholpen wordt door de tooling, door de technologie en ook door de algoritmes. En dat is, als ik het goed begrijp, ook waar Jidoka voor staat.
Ja, zoals ik het volg ook inderdaad. En dan heb je dus minder tijdverspilling als je het productje doordraait en dan moet wachten of dingen moet terugdraaien, dingen moet herstellen. Dus efficiëntie op zijn Japans. Nou, het volgende Japanse woord, ik laat het maar aan jou, Jan Keizer, net zei jou al wat.
Nou, Kaizen, ja, dat is volgens mij iets wat bij Toyota ontwikkeld is al heel lang geleden. En wat is dat nou? Dat is ook weer een Japanse term. En dat gaat over het continu verbeteren, oftewel continuous improvement. En klinkt wat filosofisch, dat is het ook. Het is niet een hard proces wat je voert. Maar het gaat om een bepaalde mindset dat je continu streeft naar het maximaliseren van je kwaliteit. En zoveel mogelijk nodeloze acties en activiteiten uit het proces haalt. Nou, als je dat toepast op een IT-organisatie die data science toepassingen ontwikkelt, dan ga je dat opschalen en dan ontstaan er ook weer nieuwe behoeften. En dat gaat bijvoorbeeld ook over het standaardiseren of het automatiseren van processen. Waarbij je dus eigenlijk data science, AI, ja, steeds meer als onderdeel van het normale voortbrengingsproces binnen je organisatie gaat zien. En dus ook wil verbeteren en efficiënter wil maken.
Dus eigenlijk een beetje weg met dat Hollandse, doen we gewoon, dan doe je wel goed genoeg of het is wel goed genoeg. Nee. Het goed is voor nu goed, maar het moet beter. En dat moet ook weer beter. En dat ook weer beter.
Ja, en opschalen door data science niet te zien als puur innovatie, maar als noodzaak om je bedrijfsvoering te verbeteren. En het ook zo te benaderen.
Ja, zit daar ook een beetje bij het verschil tussen middel en doel. Machine learning moet je niet als doel zien, maar als middel. Om dan weer als doel beter te kunnen worden.
Zeker, ja.
Kijk, en het derde Japanse woord, Pokayoka, zal ik hem eventjes...
Doe jij dat maar, Jasper. Ja, dat vind ik echt even voor jou.
Nou, in het Japans, en mijn Japans is niet zo goed, ik heb moeten opzoeken, toegang tot data, hoera. Het betekent mistake proofing, dus dat je bestandig kunt zijn tegen vergissingen. Een goed voorbeeld is het simkaartje in je mobiele telefoon. De fabrikanten vormen zo'n kaartje op een bepaalde manier om ervoor te zorgen dat je niet op de verkeerde manier kan invoeren. Denk aan de ouderwetse USB-sticker, die heeft 3 standen. Verkeerd, goed en toch goed. Nee, verkeerd en toch goed. Ik zei het woord even verkeerd. Dus mijn simkaart is rekening mee gehouden dat het ding er maar op één manier in kan. Zodat je rekening houdt met de vergissing van mensen. Zouden meer mensen moeten doen. Er zijn genoeg softwareprojecten en ontwikkelaars die denken het is toch duidelijk. Er was toch een melding, was toch een pop-up. Waar maken alle gebruikers die vergissing? Als alle gebruikers die vergissing maken, dan is je ontwerp niet goed. Dan heb je niet goed nagedacht. Dan heb je dus niet aan...
Wel eens ziet over een mooi grasveld met een pad eromheen. En dat dan er een uitgesleten rechte lijn over dat grasveld loopt. Van oké, dit is wat er ontworpen was. En dit is wat de gebruikers doen.
Wat de praktijk doet, precies.
En zou je dat ook kunnen zien, hè, dit Pokayoke als onderdeel van dat Kaizen, die continuous improvement gedachte?
Ja, in wezen wel. Want als je rekening houdt met vergissingen en daarop anticipeert, word je beter. Zoals Esther Dyson ooit al zei, always make new mistakes. En daar weer van leren.
Ja, nou daarover gesproken. In Straatsburg was wel wat anders aan de hand. Hè? Learn from mistakes. Ja, dit was wel een hele grote mistake. Namelijk de brand in het datacenter in Straatsburg.
Ja, en jij zei het net wel heel erg mooi. Ik jat hem even van je. Voor het eerst dat we zagen dat de cloud ontsnapte uit het datacenter. Maar goed, we lachen er nu eventjes om. Maar brand in het datacenter, je hebt toch veel over. Je hebt backup, je hebt andere sites. Dus ach, dat is... jammer voor de leverancier zelf en jammer voor de verzekering, toch? Nee, dit had wel iets meer impact. Ik kreeg van onze IT'er kreeg ik ook een aantal linkjes doorgestuurd. Melding van die brand, bespreking, discussie op Reddit. Nog wat extra dingen op Y Combinator. En vervolgens ook een dashboard waar heel veel dingen op rood staan. En ik heb het net al even gecheckt, er staan nog steeds heel veel dingen op rood.
Dit was niet zomaar een servertje die in brand stond. Het was een enorm deel van dit datacenter wat vlam vatte. Gelukkig zonder gewonden of sterfgevallen. Maar desalniettemin, heel veel organisaties die merken dit in hun IT-infrastructuur.
Eigenlijk heb ik mensen gehoord die zeiden van, nou, ik ga toch eens eventjes onze disaster recovery plan eens eventjes doornemen. Want we hebben een disaster recovery plan, maar hebben we eigenlijk rekening gehouden met zoiets als dit? En als dat gebeurt, waar staat onze data en waar kan onze data dan snel heen? Ja, dat is nooit snel genoeg bij een heftige uitstaande brand zoals dat dit was. Want ik heb foto's gezien van wat er nog over is. Het datacenter was een aantal heel veel containers op elkaar gestapeld. Het is echt een mooi modulair datacenter. Maar de schade die je er ziet, dat is echt dat is schrikbarend. Dus eigenlijk, voordat zoiets gebeurt, had je dus al moeten zorgen dat je data ook ergens anders stond. Fysiek en misschien ook een andere leverancier.
Een mooi voorbeeld van hoe organisaties, wat disaster recovery op deze manier ook zichzelf steeds kunnen verbeteren. Nu merk je het. Oké, laten we er dan voor zorgen dat een volgende keer dat we ook hier tegen bewapend zijn.
Dus eigenlijk weer Kaizen.
Kaizen, ja. En dan door naar het academisch nieuws.
En dan nu, de laatste wetenschappelijke inzichten op het gebied van AI en deep learning.
Een stuk gepubliceerd door MIT Sloan over datageletterdheid. Bekend mee, Jasper?
Ja en nee. Ik vind mezelf best datageletterd, maar dat vinden natuurlijk heel veel mensen. En dat is niet altijd zo. Dus ik vind mezelf datageletterd, maar gelijk stel ik mezelf de vraag, is dat wel zo? Ben ik het wel of ben ik het al genoeg? En datageletterdheid geldt niet alleen voor mensen, maar ook voor organisaties, ook voor bedrijven. Want die bestaan weer uit die mensen. Begrijpen de werknemers van een bedrijf het werk en de data waarmee ze bezig zijn, wel op een gepast niveau. Een beetje waar je mee bezig bent, even heel kort gezegd. En dat kan een opstapje zijn, als je goede datageletterdheid hebt, of het kan juist een struikelblok zijn. Zeker op de route op weg naar een data-driven company. Dat wil iedereen zijn, data-driven. Een hoop organisaties zeggen ook dat ze het zijn, maar dat staat of valt met digitale geletterdheid.
Ja, we hadden het er net al over dat organisaties het lastig vinden om die MLOps in de praktijk te brengen. Gartner heeft onderzocht onder chief data officers dat een grote reden waarom dit niet lukt, de beperkte datageletterdheid is binnen de organisatie. Accenture heeft ook een onderzoek gedaan, dus 9000 mensen ondervraagd. En er bleek dat slechts 21% van de ondervraagden, net als jij Jasper, overtuigd zijn van hun datageletterdheid kennis, of ja, hun mate van datageletterdheid, laten we dat zo doen.
Ah, en moeten we niet ook rekening houden met, hoe heet het ook alweer, het Dunning-Kruger effect? Mensen denken dat ze ergens expert zijn, maar zijn het helemaal niet. Maar doordat ze het zo denken, komen ze niet achter dat ze het niet zijn.
Hoe meer je expert wordt, hoe minder je overtuigd bent van je eigen expertise.
Eigenlijk wel, ja. Dus wat dat betreft is die 21%, is dat nou dus heel goed nieuws of heel slecht nieuws?
Overschatting of onderschatting, ja.
Ja, precies. Ja. Maar goed, MIT Sloan heeft dus een artikel gepubliceerd. In dat artikel ook wat waardevolle dingetje. Waardevolle, ja, tips om het even plat te zeggen. Zullen we ze om even behandelen?
Leuk.
1. Maak onderscheid tussen datageletterdheid en technische geletterdheid.
Zei je net eigenlijk ook al, hè, Jasper, dat er een verschil is tussen de geletterdheid, de kennis binnen de organisatie en de individuele kennis. En gaat het nou over wat je kan met data of wat je gaat maken met data en dat je dat ook gaat doen?
Wat is middel, wat is doel inderdaad? Dat scheelt. Ja. Nou, nummer 2.
Ja, om verder te komen moet je ook weten wat je startpunt is. Dus het is voor bedrijven heel wenselijk om te onderzoeken, waar staan we nu? Wat is eigenlijk dat niveau van datageletterdheid binnen mijn bedrijf?
En dan kun je ook een route uitstippelen van waar moeten we het nog wat verbeteren? Waar moeten we het aanpakken? In plaats van daar waar we heen willen. Maar we hebben geen idee waar we zijn. Routebepaling, absoluut. Nou, puntje 3. Het klinkt als open deur, maar het is wel echt nodig om even te doen. Met denk dat datageletterdheid spreekt dezelfde taal. Meet met dezelfde maat. Zorg voor begrip tussen afdelingen en teams. Wat de een datageletterd genoeg vindt, vindt de ander misschien niet. Waarom? Het betrekt tot de doelen van je organisatie.
Ja, ook de perceptie van een business afdeling kan heel anders zijn dan wat er op die IT-afdeling leeft en de uitdagingen waar je mee te maken hebt en de taal die je spreekt.
De klassieke kloof tussen business en IT. IT had het nog zo duidelijk uitgelegd en een business begrijpt het maar niet. Business had het nog zo duidelijk gevraagd aan IT, maar ze deliveren iets, daar hebben we helemaal niet om gevraagd.
Ja, je ziet ook rollen ontstaan binnen bedrijven, hè, als een business translator of een analytics translator. Dat er juist iemand die brug gaat slaan tussen die verschillende afdelingen en die mensen die van de ene planeet en van de andere lijken te komen.
Ja, even kijken hoor. Vrouwen van Venus, mannen van Mars, businessmensen van Pluto en IT'ers van Mercurius?
Ik denk het, ja. Klinkt als een mooie titel voor een boek, Jasper.
Oeh, ja, ik had nog niet zoveel te doen inderdaad, maar to-do-lijst, ja. Ja, tip 4.
Over bezig zijn met boeken schrijven. Een cultuur die gericht is op persoonlijke ontwikkeling is heel belangrijk. Zorg er ook voor dat nieuwsgierigheid beloond wordt. Dus dat er ruimte is van de gebaande paden af te wijken. En af en toe iets anders te proberen. Omdat je denkt dat daar misschien wel een verbetering in zit.
Ja, precies. Dus niet doen wat je doet omdat je het altijd al zo deed. Maar denk eens wat anders. Out of the box thinking. Maar daarbij ook gewoon het op een individueel niveau aan mensen overlaten. Dus niet alleen maar we hebben een afdeling innovatie. Of we hebben een innovation manager. Nee, iedereen een beetje ruimte geven. Is dat niet een beetje ook die oude 20% regel die Google lang geleden had.
Ja.
En dat mensen, werknemers in 20% van hun werktijd iets anders mochten doen. Wat wel enigszins gerelateerd moet zijn aan de doelen van het bedrijf, maar verder hele ruime kaders. Het hoeft niet bij jouw afdeling of jouw product of jouw verantwoordelijkheid te horen als maar iets met het grotere geheel van het bedrijf te maken kon hebben. Daar is toch ook ooit Gmail uit ons ontstaan. Als een soort zijprojectje.
Ja, absoluut. En ook wat dichter bij huis. Het voorbeeld wat Van Picnic noemde. Design for failure. Wat eigenlijk een cloud term ook is. Maar dat slaat hier ook direct op terug. Hè. Zorg ervoor dat dingen gaan mis. Dingen kunnen misgaan. Zorg ervoor dat je daarop voorbereid bent. Pas je aan.
Fout maken is niet erg als je er maar van leert. Nou, tip nummer 5. Hou rekening met individuele leerstijlen. En niet iedereen kan in hetzelfde tempo dezelfde hoeveelheid informatie tot zich nemen. Of zelfs verwerken tot dan ja, nuttige, actionable gedrag of handelingen. Dus hou er rekening mee dat mensen, niet alleen afdelingen, niet alleen soorten mensen, niet alleen IT'ers of businessmensen, maar ook gewoon individuen, hele verschillende manieren hebben om dingen te leren en zich dingen eigen te maken.
Ja, en als je dan je startpunt bepaald hebt, zorg er dan ook voor dat je weet wanneer je succesvol bent. Wat wil je eigenlijk gaan realiseren? Wanneer ben je tevreden met de staat van datageletterdheid binnen je bedrijf?
Ja, precies. Niet alleen maar de definitie van succes als organisatie, maar het niveau van datageletterdheid wat jij nodig hebt om dan weer beter te kunnen worden. Precies. En 7, het klinkt als een open deur, maar het wordt toch vaak genoeg vergeten dat MIT Sloan het toch belangrijk vond om even als 7 tip aan te geven. Betrek de leiders van de organisatie. Dus niet digitale geletterdheid, oh dat is iets voor HR, dus doe maar een cursusprogramma en klaar. En de invulling daarvan, dat laten we over aan de afdelingsmanagers of aan de afdeling HR. Nee, op het hoogste niveau moet het meespelen. En ik zou zelfs zeggen, op het hoogste niveau valt er ook nog wat te doen aan digitale geletterdheid. Genoeg managers die heel veel weten van het runnen van een organisatie, maar die voor technische dingen toch, ja, daar heb ik mijn assistenten voor. Doe niet voor niets is phishing van topmensen een hele lucratieve bezigheid voor cybercriminelen. Want daar valt en macht te halen, maar soms ook nog wel goedgelovige slachtoffers.
Nou, we hebben de technologie-kieswijzer ook al genoemd. En daar valt ook op hoe beperkt eigenlijk de rol van technologie is bij het beleid wat er in Nederland gevoerd wordt. Dus daar is zeker winst te behalen. En uiteindelijk laatste tip hier is dat datageletterdheid binnen organisatie zeker niet op zich staat. Datageletterdheid is belangrijk om te realiseren. In een jaar kan je een grote sprong voorwaarts maken. Maar daaromheen is ook een heleboel nodig om uiteindelijk een datagedreven bedrijf te worden. Dus dit is slechts een van de borden waar je op aan het spelen bent op je weg naar data-driven organization. En dan over naar het volgende blokje, het security nieuws, Jasper.
Ja, open deur, data is je organisatie. Ik wil het even duiden met welkom 2020. Waarom zeg ik welkom 2020? Dat was een wachtwoord wat gebruikt was op een testomgeving bij de gemeente Hof van Twente. De gemeente Hof van Twente die begin december hard geraakt is door ransomware. Ja, formeel was het 30 november, 's nachts. Want cybercriminelen weten dat mensen dan niet zo goed opletten, want die zijn niet aan het werk. En er zaten wel monitoring systemen aan, maar hier niet zo. Die gemeente is dus getroffen door ransomware. Aanvallers zijn binnengekomen via een testaccount wat te veel rechten bleek te hebben. Wat een wachtwoord had, welkom 2020, wat met brute force te kraken viel. Dat ene systeem gaf toegang tot nagenoeg alle andere systemen binnen de organisatie. Dus geen netwerksegmentatie. En zo gaat de lijst van basale beveiligingsfouten gaat nog wel eventjes door. Blijkt uit wat forensische onderzoeksrapporten die deze week zijn vrijgegeven. En waar ik vorige week al wat over ingefluisterd heb gekregen. Een deel van het beschuldigende vingertje gaat naar de gemeente zelf. Die een fout heeft laten liggen. Een andere beschuldigende vinger gaat naar de IT-dienstverlener, waar de gemeente op vertrouwde, maar kennelijk te veel op vertrouwde. Vertrouwen is goed, maar controle is beter. Heeft de gemeente nu ook door schade en schande geleerd? Geeft ze zelf ook aan trouwens. Ze zijn er nu heel transparant over. Maar daarnaast is er ook opvallend, in mei vorig jaar is er een pentest uitgevoerd door Society. Uit die pentest zijn geen grote beveiligingsproblemen naar voren gekomen. Dat is ook nog een puntje van discussie, want wacht even, een organisatie die welkom 2020 als wachtwoord gebruikt, een organisatie waar systemen vanaf elk ander systeem bereikbaar zijn. Geen netwerksegmentatie. En zo nog een aantal basale beveiligingsmissers. Hoe kan een pentest daar één middelgroot risico vinden, een aantal mindere risico's en een paar ter informatie dingen. Nou, daar hebben we voor mij het laatst nog niet over gehoord. Het had dus voorkomen kunnen worden, deze ransomware-ramp. Natuurlijk, in wezen vallen heel veel hacks te voorkomen. Tenzij je te maken hebt met geavanceerde staatshackers uit China en Zero Days, waar zelfs de NSA nog niks van wist. Maar dit was wel een aaneenschakeling van basale missers.
Ik las ook op AG Connect dat in die pentest een bepaald IP-adres, wat uiteindelijk ook het IP-adres is wat gehackt is, dat hier gewoon over het hoofd gezien is bij die test.
Ja, ik heb het pentestrapport zelf nog steeds niet in handen. Daar zit ik echt wel om te springen. Dat IP-adres was een FTP-server en die was wel degelijk in scope. Die is meegenomen in het pentestonderzoek. Alleen dan vraag ik me af, is dus het IP-adres niet gezien of is het niet vermeld in het rapport? Nee, dat zou natuurlijk ook nog kunnen, dat het minder belangrijk werd geacht. Maar ja, in combinatie met die andere aaneenschakeling van fouten, heeft het dus de gemeente zijn servers gekost, zijn backups gekost. En de schade loopt in de miljoenen. Bijkomend detail is nog wel, veel komt neer op data. Dat is niet alleen maar data in digitale vorm, maar ook data in de zin van mensen die informatie tot zich nemen, kunnen lezen, kunnen zien aan een pentestrapport of kunnen zien aan een inventaris of aan een audit. Hey, is hier iets weggelaten? Ik moet even doorvragen. Daarvoor moet je ook kennis hebben. Daarvoor moet je ook data hebben. Want doorvragen, gericht doorvragen, suggereert al, of houdt in dat je het antwoord al deels weet. Dat het kan A zijn of B. Anders weet je niet waar je naar moet vragen.
Dan in privacy nieuws. Er is een rechtszaak geweest in Amsterdam tegen Uber. Want Uber die had een aantal chauffeurs ontslagen. En dat zou gedaan zijn middels algoritme ontslag. Ja, en de Amsterdamse rechtbank heeft nu geoordeeld dat Uber zich daar niet aan schuldig heeft gemaakt. Want bij het schrappen van de accounts van deze betreffende chauffeurs was geen sprake van uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerde besluiten. Dus de mens was gelukkig nog altijd wel betrokken bij het ontslag. Vervelend voor die chauffeurs, maar waren wel degelijk redenen om het contract met deze mensen te beëindigen.
De zaak ging eigenlijk om dat de chauffeurs vonden, ja, wij zijn ontslagen van algoritme en dat mag niet volgens de AVG. Nou, Uber heeft dus nu voor de rechtbank in Amsterdam overtuigend aangetoond, er was wel degelijk een mens betrokken, maar data speelt steeds wel een rolletje. Uber heeft namelijk ook laten weten, deze mensen werden verdacht en uiteindelijk door een mens, ja, schuldig bevonden. In ieder geval, er was genoeg reden om ze te ontslaan of niet langer als onderaannemer in dienst te nemen, dat deze chauffeurs zouden zich schuldig hebben gemaakt aan fraude. Onder andere, een van de chauffeurs had zichzelf aangemeld als chauffeur in de ene app en als passagier in de andere app, had een ritje bij zichzelf geboekt en had het ritje vervolgens geannuleerd als passagier, om als chauffeur dan aanspraak te kunnen maken op annuleringskosten. Een verdienmodel? Nou, hij is alleen tegen de lamp gelopen door data en door de analyse daarvan. Bijkomend puntje is nog wel, de rechter heeft bepaald dat in 2 gevallen, dus 2 van de chauffeurs die die zaak aanhangig hadden gemaakt, die ze verloren hebben, dat Uber toch nog wel even iets meer data moet overhandigen aan de chauffeurs van waarom is jullie account geschopt, waarom mogen jullie geen chauffeur meer zijn. Dus de duivel zit in de data.
Het zou in elk geval een hele mooie aflevering van de rijdende rechter geweest kunnen zijn. De rechtbank die zegt ook dat ze Uber eigenlijk nog een stapje verder moet gaan in dit proces, want ze moeten deels wel inzage geven in de concrete verwijten die uiteindelijk hebben geleid tot het besluit tot deactivering van de accounts. Dus je moet ook wat informatie krijgen over, ja, waarom mag ik dan niet meer chaufferen voor Uber? Vorig jaar hebben we een uitzending gewijd aan de stichting Corona in Kaart, die tot doel had gesteld om heel snel inzicht te geven in besmettingen om je heen. Maar uiteindelijk door allerlei ethische kwesties, data privacy kwesties, is dat niet van de grond gekomen. En wat hebben zij nu gedaan? Eind vorig jaar zijn ze gestopt met de stichting, maar zij zijn genomineerd voor de briljante mislukking van het jaar.
En dan roepen ze zelf ook op, breng uw stem uit, stem op onze briljante mislukking.
Ja, want ze vindt het wel belangrijk dat deze stichting geen stille dood sterft en dat het initiatief mogelijk later toch nog opgepakt zou worden.
Ja, want op zich, de stichting bestaat niet meer sinds, wat was het ook alweer, november vorig jaar. Ja, 19 november hebben ze zichzelf opgeheven. Maar zoals we op hun site ook nog steeds hebben staan, het gedachtegoed blijft.
Cloud nieuws.
Vrijwel iedereen werkt tegenwoordig op een manier met de cloud. Maar dat betekent ook dat data terechtkomt bij grote buitenlandse techbedrijven. Ook gaat het nog best wel wat mis met die data, het gebruik ervan. En daarom willen Nederlandse wetenschappers een eigen vertical stack bouwen die specifiek gericht is op het veilig gebruiken en verwerken van data. En dat levert Nederland meer op dan alleen maar een veilige cloud. Jasper.
Het gaat om niet een concurrent voor AWS of voor Google op te tuigen, maar wel om onze afhankelijkheid wat minder te maken. Afhankelijkheid van technologie van buiten Europa. De Amerikaanse giganten, de Chinese giganten zijn inmiddels ook aan het oprukken op cloudgebied. Dus meestal kom je uit bij wat wel genoemd wordt big tech. Nou, dan kun je afvragen hoe onafhankelijk je dan bent, zegt bijvoorbeeld security professor Marten van Dijk van het CWI, het Centrum voor Wiskunde en Informatica. Daarmee spelen ook problemen met data. Zoals hij ook zegt, je hoeft de kranten maar open te slaan. Je ziet wat er allemaal misgaat, wat er allemaal datelijk gebeurt of een digitale aanval op ons afkomt. Dit vult ook aan professor Kees de Laat van de Universiteit van Amsterdam. Hij is professor op het gebied van infrastructuur. En hij concludeert, we hebben dus een Nederlandse digitale waterlinie nodig.
Ja, de Laat en Van Dijk zijn beide betrokken bij het Dutch Secure Autonomous Cloud Initiatief. DUSAC. En voor beide problemen gaan zij een oplossing bieden. Althans, dat is de ambitie. De vraag is hoe wij op een verantwoordelijke en rigoureuze manier kunnen nadenken over hoe we security op alle niveaus, dus in de hele vertical stack, kunnen integreren. En hoe kunnen we zo min mogelijk de footprint van de big tech daarin hebben. En dat is waar ze naartoe willen. En hun doel uiteindelijk is dat producenten van data en algoritme de regie kunnen houden op wat er met hun data en de daaruit gemaakte producten gebeurt.
En dat is een heel ambitieus project. Je zou kunnen zeggen kansloos, maar we die over lange termijn. En de voordelen kunnen op lange termijn ook heel groot zijn. En doen Nederland als dienstenland, dat heeft ons al jaren voordeel opgeleverd, ook nu in de coronacrisis. Maar denk eens even op termijn. Als Nederland als dienstenland zoiets als dit neer kan zetten. Datacenterland, dienstenland, exchangeland gecombineerd en naar een hoger plan gedeeld door dit. Het lijkt me een hele mooie. En dat staat dan weer af op de Nederlandse economie. Past ook bij onze handelsgeest of VOC-mentaliteit, hoewel die term natuurlijk een beetje gekleurd is geraakt. Het kan voordelig zijn als het van de grond komt. Laten we hopen dat dat wordt.
En dat brengt ons bij het laatste onderdeel van deze nieuwsuitzending. De data uit agenda.
De data agenda voor de komende maand.
En we beginnen met een evenement op 25 maart van 4 tot 5. Want dan nemen het Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum, het NLR, en Fieldlab ACM3 ons mee in het thema Digital Twinning. En de kern van innovatie is de wens om moderne technologie in te zetten om efficiënter te kunnen werken en produceren. Niet alleen om snelle ontwikkelingen te doen, maar juist ook om wendbaar te blijven. En als MKB uiteindelijk ook om inzetbaar en winstgevend te zijn. Nou, digital twinning is een ontwikkeling die het mogelijk maakt om op efficiënte wijze nieuwe inzichten te krijgen in je bedrijfsprocessen. En de Koninklijke NLR die gaat de toepassingen van digital twins met ons delen aan de hand van concrete voorbeelden van ondernemers en ook het een en ander demonstreren. En dat alles op 25 maart tussen 4 en 5.
Laten we hopen dat dat heel inspirerend is voor andere MKB ondernemingen, want Nederland is natuurlijk een MKB-land. Iets heel anders, de Wageningen University Research, en ze gaat samen met Tencent tussen juni en dit jaar en juni volgend jaar voor de derde keer een internationaal Autonomous Greenhouse Challenge houden. Wat is het doel daarvan? Volledig autonoom geteelde sla. Dus sla zonder menselijke tussenkomst. Ik moest het ook eventjes twee keer lezen, omdat ik dacht van serieus? Ja, serieus. Het doel is dus een volledig geautomatiseerde en autonoom gecontroleerde kas. Dus een mensloze kas. Voor sla.
Ja, en ik kan me voorstellen dat sla op zich een eenvoudig te telen gewas is. Hè? Misschien dat dat de reden ook is om hiervoor te kiezen. Een mooie roos is misschien wat lastiger om autonoom te laten groeien.
Ja, je moet, bij een roos moet je iets meer begeleiden naar boven toe en vrij. En sla is ja, redelijk sla. Of laat ik nu toch nog een groot datagebrek bij mij blijken. Ik ga eens googlen op sla en telen. Oh nee, wacht, dat doe ik als mens. Het bedoeling is dat het mens niet meer meedoet.
Ja, maar jij hebt juist tijd om lekker te gaan googlen, terwijl die sla lekker groeit.
Ja, precies. Dus de oude belofte weer van automatisering ontlast ons van dingen, zodat we ons kunnen richten op nieuwe dingen en nieuwe dingen kunnen leren. Ja.
En met die stichtelijke woorden komen we aan het einde van deze datanieuwsuitzending van De Dataloog. In samenwerking met AG Connect, Jasper Bakker. Dankjewel.
Het was een genoegen.
Bedankt voor het luisteren naar deze uitzending van De Dataloog. Vond je onze podcast leuk, goed, interessant of wellicht te veel enen en nullen? Laat een review achter of geef thumbs up. Heb je vragen of opmerkingen? Kijk dan ook eens op www.dedataloog.nl. Hier staan ook de show notes van alle uitzendingen. Je vindt onze nieuwe uitzendingen wekelijks op iTunes, Stitcher, Spotify en alle andere bekende podcastplatforms. Alles wat wij maken doen we onder Creative Commons. Je mag alles hergebruiken voor niet-commerciële doeleinden, zolang je ons als bron maar noemt. Volg ons op Twitter op @dedataloog. Graag tot de volgende keer. En voor nu, tot data!